Markus hoofdstuk 13, vers 5, 6, 7 en 8. En ik wil daarin duiken met grote snelheid. Een lang stuk, ik wil vandaag alleen maar stilstaan bij ja, vers 8c. Of B, laat ik het maar zo noemen, en C. Want we gaan het stukje even lezen. En Jezus begon tot hen te zeggen, bij vers 5, zie toe dat niemand u verleiden. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het. En ze zullen velen verleiden. Doch wanneer gij hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, wees dan niet verontrust. Dat moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Volk zal op varen staan tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk. En dan de tekst voor vandaag. Er zullen nu hier en dan daar aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen. En dat is het begin der weeën. Zover de schriftlezing. Het is misschien een beetje vreemd om uit het laatste stuk, vers 8b, het laatste gedeelte, een hele preek te halen. En ogenschijnlijk zelfs een lange preek. Maar de essentie hier is zo belangrijk dat de wederkomst van de Heer Jezus zo'n essentieel en fundamentele zaak is in de Bijbel. Dat er over de 1800 versen in het Oude Testament aan gewijd zijn. Dat er 17 oud-testamentische boeken spreken over de wederkomst van de Heer Jezus. In het Nieuwe Testament zijn er 318 referenties naar de wederkomst van de Heer Jezus. 1 op elke 30 versen verwijst naar de wederkomst van de Heer Jezus. 23 boeken van de 27 die spreken erover in het Nieuwe Testament. Jezus komt naar deze wereld terug. Dat kan ik u garanderen. Staan we daar wel bij stil? Dat de hemel open zal knallen en de Heer Jezus in al zijn glorie hier op aarde zal neerdalen. Maar zijn wederkomst die zal ingeluid worden door een groot aantal gebeurtenissen. De wederkomst zal niemand ontgaan die leeft op dat moment. En onzeker niet, die in de hemel zijn, met hem meegaan, als u de Heer kent. Maar zijn wederkomst zal ingeluid worden door een enorme grote catastrofale gebeurtenissen, kan ik beter zeggen. Die deze wereld nog nooit eerder gezien heeft. De komst van de Heer Jezus naar deze aarde en het brengen van zijn vrederijk, van zijn koninkrijk, is het centrale thema in de Bijbel. Daar gaat alles heen. Dat is het eind van het verhaal. De komst van Gods koninkrijk naar deze wereld gaat gepaard met oordeel. Oordeel omdat de Zoon van God hier niet welkom was en de evangelie niet was aangenomen. En de aanloop naar de wederkomst van de Heer Jezus wordt in dit vers omschreven, dat laatste stukje. Dit is pas het begin van de weeën. En weet u dat dat een uitspraak is die in het Oude Testament regelmatig voorkomt? Ik wil u meenemen naar Jesaja hoofdstuk 13. Het begin van de weeën is een favoriete metafoor om Gods toorn en oordeel te omschrijven over de goddeloze mensen. Jesaja hoofdstuk 13, en ik ga misschien wat sneller dan dat u van mij gewoon bent, maar hou uw vingers gereed en daarna gaan we naar Jesaja, Jeremia en ga zo maar door. Jammert! En dan die mooie term, de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, ze zijn verschrikt, krampen en ween grijpen hen aan. Als een barende krimpen zij ineen. De een ziet verbijsterd de ander aan. Hun gelaat staat in vlam, oftewel ze zijn warm. Vers 9, zie de dag des Heren komt, meedogenloos, met een verbolgenheid, een brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. En dit is zo'n tekst in het Oude Testament die zo helder omschrijft dat de weeën als ware aangeven dat Gods toorn over deze aarde zal komen. Jezus houdt van u en hij heeft een geweldig plan met u. Het is wel een hele beperkte kant van het evangelie en van de Bijbel. Hier staan de handen, ze worden slap, de krachten vloeien weg. Weeën grijpen hen aan, doen weeën overmand. En weeën komen als een golven van de zee. En voor de vrouwen die erin gezeten hebben, hoeven we niks te vertellen. En wat staat er nou zo mooi in deze tekst? Als barende krimpen zij ineen. Het hele lichaam onder controle van de weeën. Ik lees zo even nog een paar teksten meer, u hoeft er niet heen te gaan. U mag naar Jeremia hoofdstuk 30 gaan, daar lees ik een aantal in tussentijd. Zoals een zwangere die in barensnood raakt, ineen krimpt en onder haar weeën schreeuwt. Dit is die toorn van God. Het wordt ook gebruikt in Jeremia 49 en ik lees het voor. Ontmoedigd is Damascus. En dan spreekt het over benauwdheid en weeën. Ook zelfs over de goddeloze volken. Babel. Ja. In Jeremia hoofdstuk 50. Babels koning heeft zijn gerucht gehoord en zijn handen zijn verslapt. Benauwdheid heeft hem aangegrepen. Smart als een barende. Wat een term die de Heer gebruikt hier. Dit is het begin der weeën. Het begin van Gods toorn over deze aarde. En dat lezen wij op fenomenale wijze in Jeremia hoofdstuk 30 vers 5 tot 9. Want dat gebeurt in een tijd van grote benauwdheid. Oftewel, misschien is het goed om dat even te zeggen in de tijd van grote benauwdheid. Wat ik net allemaal voorlas was hoofdzakelijk verleden. Op de eerste tekst na. Maar deze tekst spreekt over de toekomst. Want zo zegt de Heer, vers 5 van Jeremia 30. Angstgeschrei horen wij. Schrik. En geen heil. Vraag toch, ziet of een man baart. Waarom zie ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft hij elk gelaat een lijkskleur gekregen? Dit is, en dat zien we ook in het volgende vers, want wee! Want groot is die dag. Dit is de toekomstige dag des oordeels. De dag des Heren. Die periode, en het is niet één dag van 24 uur, hè? Het is die periode waar Gods oordeel als weeën over deze aarde gaan. En waar inderdaad gevraagd wordt, waar is die man? Die man is als een barende vrouw. Zijn lijk, zijn kleuren, zijn gelaat heeft de kleur van een lijk gekregen. Vers 7, laten we hem erbij lezen, 8 en 9. Wee, want groot is die dag. Zonder weerga, oftewel zonder zijn gelijke. Een unieke dag. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Want dit is wat wij geloven als we Openbaring lezen. Dit is wat wij zien, wat de Heer Jezus hier aan zijn discipelen vertelt. Oh, dit is nog maar het begin van de weeën. Wacht maar tot het weeën volaan komen. Dat is waar we de volgende keer ook in gaan. En vandaag zelfs al voor een gedeelte, net zoals vorige week. Maar dan staat er ook dit mooie, de belofte. Maar daaruit zal hij, dat is Jacob, gered worden. Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de Heer, der Heerscharen, dat ik het juk van hun hals zal verbreken, hun banden zal verscheuren. Vreemden zullen hen niet meer knechten. Maar zij zullen de Heer hun God dienen en David hun koning, die ik hun verwekken zal. Hier ligt dan ook gelijk de hoop. Maar, eerst de weeën. Eerst het begin van de weeën. Die tijd is uniek. Het is een aanloop naar de wederkomst van de Heer Jezus. En Christus komt maar hoe vaak terug? Eén keer. Oké, hij is opgesplitst in twee evenementen. Eerst is de gemeente die haalt, zet hij geen voet op aarde. Maar zijn wederkomst, zijn werkelijke wederkomst, is hetgeen waar de hele geschiedenis heen leidt. Waar alle koninkrijken van deze wereld weggevaagd zullen worden. En Christus als die steen in Daniel, weten we dat nog, die van de berg rolt, waar geen mensenhand aan te pas kwam, zijn koninkrijk op aarde zal zetten. Hij komt maar één keer terug. Alles is gericht op die tijd. Dat Gods koninkrijk zijn volle intrede zal doen. Die aanloop daarnaartoe, beginnen de weeën te komen. Als een barende. Totdat het koninkrijk Gods gestalte krijgt op aarde. Het begin der weeën laat zien dat de geboorte aanstaande is. En de geboorte die zal komen. De weeën effenen als het ware, banen de weg voor het koninkrijk. Het komende vrederijk. Waar, zoals Matthäus 19 vers 28 ook zegt, waar de zoon des mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten. De 12 discipelen zullen op tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. Dit is waar het allemaal heen gaat. Daarom is deze serie ook genaamd De Toekomst Staat Vast. Het is niet keesera wat er zal gebeuren. Ik was blij dat Eddie deze tekst pakte. Genesis 3 vers 15. Eigenlijk omdat ik ook afgelopen week een stuk zat te lezen over de evangelische wereld. Dat er langzaam maar zeker een twijfel komt over de profetische voorspellingen van Christus uit het Oude Testament. Dat zelfs Genesis 3 vers 15 niet meer daadwerkelijk ook altijd wordt uitgelegd als een aankondiging van Christus. Dan gingen mijn wenkbrauwen ook fronsen zo van, wat hebben we nu? Dat is wat er gaat komen. Christus zal komen. We hebben het gezien in deze tekst tot nu toe. Wat hebben we gezien? De verleiding van valse Christussen. De vernietiging door oorlogen. En vandaag gaan we lezen over de vernieling door aardbevingen. En de verhongering door hongersnoden. We beginnen dus met de vernieling door aardbeving. Markus 13 vers 8. B. Er zullen nu hier en dan daar aardbevingen zijn. Die bij het begin van de weeën horen. Nou, ik geef toe, het lijkt een beetje vreemd dat we hier lang bij stilstaan, maar hier zal ik het leeuwendeel van mijn tijd aan besteden. Wat lezen we hier? Aardbevingen. Lees uw tekst. Het is meervoud. De waarheid zit in de tekst, die zit in de details, die zit in de grammatica, die zit in de woorden. Daar is het te vinden. Een meervoud van aardbevingen. Er zal een grote hoeveelheid aardbevingen over deze wereld gaan. Nou, we zien ze om ons heen, maar de aanloop die zal alleen maar erger worden. Er zullen niet zomaar een paar aardbevingen zijn. En dan denken we gelijk aan onze continenten, onze tektonische platen die inderdaad breuklijnen kennen en nog eens inwendige scheurtjes. Waar de zones zijn, waar de grond nog wel eens wat instabiel is. Nee, de aardbevingen waar de Heer hierover spreekt zijn iets anders. Want die zullen hier en daar zijn. Nu hier en daar. Dat is eigenlijk een Griekse uitspraak van ze zullen overal zijn. Nou, nu hebben we bepaalde zones waar we aardbevingen hebben. Maar bij het begin van de weeën, dan zal er op catastrofale wijze aardbevingen komen die ongekend zijn. Die de hele wereld in bedwang houden. Waar de hele wereld als het ware door geteisterd wordt. Die hele aardkorst zal in beweging zijn. Niet alleen, maar net wat ik zei, niet alleen langs de kanten van de tektonische platen. En voor degene die niet helemaal weten wat het is. De aardkorst heeft bepaalde scheuren. Waar het tegen elkaar aan klapt, hebben we de bergen. En waar die uit elkaar gaat, daar hebben we vulkanen. En waar het een beetje onder elkaar doorgaat, dat kan ook nog. Daar heb je ook grote breuklijnen. Dat zijn eigenlijk de grote platen, de tektonische platen die op deze aarde zijn. Wat staat er ook meer in de tekst? Er zullen nu hier en dan daar aardbevingen zijn. Het begint zelfs met de eerste twee woorden. Er zullen. Verwonder u dus niet. Oh, we hebben zoveel aardbevingen. Oh, dat is nog niks bij wat er gaat komen. En ik zou bijna zeggen, luister en huiver. Want de toekomst staat vast. Er zullen aardbevingen komen. Een aardbeving. Als je daar eens even bij stilstaat. Als je een aardbeving, als die komt. Kunnen we alleen maar stellen dat het totale leven ontwricht wordt. Is het niet bruggen storten in, huizen bezwijken, wegen worden onbegaanbaar. Stroom valt uit. De waterleiding barst. Met een beetje pech worden rivieren ook nog eens omgelegd. Kanalen breken door. Dijken breken door. Lang leven, 50 meter boven de zeespiegel hier. Wat nog meer? Vloedgolven die ontstaan. Tsunamis. Van ongekende proportie. Voedsel zal schaars worden. Oftewel, het hele leven wordt ontwricht. Het hele leven staat op zijn kop. Bij een aardbeving komt het hele normale leven tot stilstand. Knersend. Hoef maar te denken aan Haiti. Waar 230.000 mensen, ruwe schatting, het leven verloren. De grote hoofdstad daar. De beelden staan ons nog grafisch voor ons geheugen. Waar je mensen in tentjes tussen een snelweg ziet leven. Waar de auto's dagelijks langs razen. Dat was alles wat ze hadden. Ga nu kijken, het is nog lang niet opgebouwd. Op Japan, de tsunami die in zee begon. Of tenminste de beving, de aardbeving in de zee die een vloedgolf tot gevolg had. En op de kerncentrale in Dendert. Oh, geen problemen voor de volksgezondheid. Ik zou toch niet uw vakantie daar boeken voor de komende 1000 jaar. Kernramp tot gevolg. Maar doorheen de Bijbel vinden we een enorme nadruk op aardbeving. Hoe vreemd dat ook klinkt. In de Bijbel worden aardbevingen op een bijzondere wijze gebruikt. En hier waar de Heer Jezus naar verwijst, de aardbevingen zijn een signaal dat de komst van de Heer nabij is. En die kolossale aardbevingen. De aardbevingen zullen toenemen. Ze zullen heviger worden naarmate de komst van de Heer dichterbij komt. En waarom? Waarom vinden we zoveel aardbevingen in de Bijbel? Dat gaan we zo zien. God gebruikt aardbevingen om de aandacht van de mens te krijgen. Heeft u daar al eens bij stilgestaan? De aardbevingen zijn als het ware een voorschaduw van Gods grote toorn over deze wereld. Is dat niet het eerste waar mensen aan denken als alles rommelt en we hebben het leven toch niet in onze eigen hand, zeggen ze dan? Nee. Zie, alles waar de mens aan vasthoudt, hoe mooi het ook is, stort in. Ik zal u zeggen, er hoeft maar een kleine aardschok te komen en Genk ligt plat. Inclusief ons stapeltje stenen, wat wij huis noemen. Al onze arbeid ten spijt. En als je goed bij nadenkt, dan is de stem van God te horen in aardbevingen. Om uiteindelijk, en dit is wat de Heer ook doet, ontzag voor hem op te wekken. Dat de mensen gaan zien dat er een God is en deze wereld zal oordelen, maar dat er ook nog een tijd is van bekering. En dat ze zich tot hem kunnen wenden. Dat is waarom de Heer in de Bijbel ook aardbevingen gebruikt. En u mag naar Exodus hoofdstuk 19. Zeg ik dat goed? Ja, 19 gaan, vers 18. Ik keer het bijna om. Een enorm belangrijk punt. God gebruikt namelijk in de Bijbel een aantal aardbevingen op enorm cruciale momenten. Niet zomaar om even de aarde te laten schudden en te zeggen van, hey, wakker worden. Nee, hij gebruikt ze in, ik zou bijna zeggen, hoogtepunten die je in de Bijbel kan zien. En het begint bij een historisch hoogtepunt, de berg Sinaï. God daalde op de berg neer, laten we even het vers lezen. Dit is het bij het geven van de wet. En de berg Sinaï stond geheel in rook. En waarom stond hij in rook? Omdat de Heer daarop nederdaalde in vuur. De rook daarvan steeg op. Als de rook van een oven. Maar dan? En de gehele berg beefde. Zie, het hele volk van God moest aan de voet van de berg staan. Ze krijgen voor het eerst contact met God direct. Zijn aanwezigheid, hij komt naar deze aarde. Schrijft met zijn eigen vinger de 10 geboden. Geeft die aan Mozes. Op dat moment er nog niks geschreven. Deuteronomie of Genesis tot Deuteronomie is later geschreven door Mozes. Dit is het moment waar God nederdaalt. Hij komt naar zijn volk, naar zijn man om de wet te overhandigen. De hele berg beeft. U mag naar Psalm 68 gaan, want dat is bijna een commentaar op Exodus 19. God komt naar zijn volk. Psalm 68, o God. O God, toen gij voor uw volk uittoog, toen gij voor uw volk uitging, toen gij in de wildernis voortschreed, beefde de aarde. En dit is een commentaar op de uittocht van Egypte en alles wat daartussen lag. Zo op Psalm 104 ook nog lezen. De heerlijkheid des Heren zij tot in eeuwigheid. De Heere verheugen zich over zijn werken. Ziet hij de aarde aan, dan beeft zij. Zie je, bij het geven van de wet, bij het aanschouwen van zijn heerlijkheid door Mozes, toen hij de berg opging, beefde de aarde. Wel, ik hoop dat u het cruciale punt ziet, dat dit een fenomenaal punt was in de verlossingsgeschiedenis. Het geven van de wet. Maar de Bijbel gebruikt Of de Heer God gebruikt aardbevingen op nog een hele andere wijze. En dat is bij de dood van de Heer Jezus. En we staan er niet altijd zo bij stil, maar het is wel een heel belangrijk punt. Matteüs hoofdstuk 27. Bij de dood van de Heer Jezus. En wederom een markant punt, een speerpunt in de verlossingsgeschiedenis van Gods plan. Lezen wij dat Jezus inderdaad met ruiterstem uitroept als hij sterft aan het kruis. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En wat staat er dan? En hij gaf de geest. En dan vers 51. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En dan die twee dingen achter elkaar. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. God had van alles kunnen doen. En dat de tempel het doek gescheurd werd, was dat er toegang was door de Heilige der Heiligen. De weg naar God was gemaakt en was volbracht door de Heer aan het kruis. En ieder die gelooft en met een oprecht hart komt, van berouw en inkeer, heeft toegang tot God. Maar wat is het onderliggende? De aarde beeft. Je zou bijna kunnen zeggen, een fysiek, een monumentaal gebeurtenis in fysieke wereld, een aardbeving, is een beeld van een monumentaal punt in de geestelijke geschiedenis. In de geestelijke wereld. Een van de meest indrukwekkende momenten van Gods verlossingsplan gaat gepaard met een indrukwekkende gebeurtenis, een aardbeving. En dat is niet zomaar, want de rest van de tekst spreekt er nog over. Lees maar verder. Vers 52. De graven gingen open. Vele der ontslapene heiligen werden opgewekt. Laten we gelijk naar vers 54 gaan. De hoofdman. Weet u wat nog? Die daar stond te kijken, die hem gekruisigd had, die de wacht moest houden. En zij die met hem Jezus bewaakten. Wat die? Die zagen de aardbeving. En wat er plaats had. Ze werden zeer bevreesd en zeiden waarlijk. Dit was Zoon Gods. Wat was het meest indrukwekkende? Waar greep de aandacht van die hoofdman? De aardbeving. Waarlijk, die aardbeving was hetgeen wat zij ook inderdaad wisten en begrepen. En die hoofdman zag dat wat er allemaal gebeurde. Hij zag de aardbeving. En het werd voor hem van doorslaggevende betekenis. Hij werd zeer bevreesd en zijn antwoord was waarlijk, dit is de Zoon Gods. Maar zelfs bij de opstanding van de Heer Jezus was een aardbeving. Een paar versen verder, Matteüs 28, vers 1 en 2. Laat op de Sabbat. Tegen het aanbreken van de eerste dag der week ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving. Een mega seismos. In het Grieks. Daar zullen we nog een paar keer bij stilstaan. Waarom was er een grote aardbeving? Want de engel des Heren daalde uit de hemel neer en kwam nader. En hij wendde de steen weg en zette zich daarop. De Heer was opgestaan. Begrijp goed, hij rolde niet de steen weg om Jezus uit te laten. Hè? Jezus had niet meer een lichaam wat gebonden was aan deuren en ramen. En het had een andere potentieel en andere mogelijkheden. Maar de opstanding van de Heer Jezus en het bekendmaken aan de mens gaat gepaard met een grote aardbeving. De dag ervoor ging de lamp in de hemel of in de zon ging uit. De aarde schudde. En wij zouden zeggen, het was een grote naschok. Wel, dit was de mega. Dit was de grootste. Groter dan die vorige. Die dag ervoor. De aardbeving gaat parallel met de opstanding van de Heer. En wat lazen we net in Markus 13 vers 8. Bij de wederkomst van de Heer. De aanloop ernaartoe. Het begin der weeën. Bij de wederkomst van de Heer zullen er aardbevingen zijn. Bij de laatste fase van Gods plan met deze wereld. Als zijn Zoon in heerlijkheid zal verschijnen. Het zal aangekondigd worden door aardbevingen. Ik hoop dat u ziet dat het geven van de wet de dood van Christus, de opstanding van Christus en de wederkomst van Christus allemaal, ik zou bijna zeggen, omsingeld zijn met aardbevingen hier op aarde. Dat we de aardbevingen niet moeten reduceren als zijnde van, wel, dat is moedertje natuur. Nee, dit is Gods stem, Gods megafoon om de aandacht van de mens te krijgen. De wederkomst van de Heer die zal voorafgaan aan ongekende aardbevingen. Aardbevingen zullen het signaal zijn dat Gods koninkrijk aanstaande is en zijn heerschappij op aarde zal uitvoeren. En welke aardbevingen gaan daar nu aan vooraf? Er zijn er ongeveer 4. Nu mag je in uw Bijbel gaan naar Openbaring hoofdstuk 6. En ik doe het eigenlijk een beetje op dezelfde wijze als vorige week. Toen we gekeken hebben naar oorlogen en andere zaken. De antichrist zijn we ook al naar de openbaring gegaan. Is eigenlijk gewoon de laatste, je zou kunnen zeggen, niet alleen het begin der weeën, maar ook de weeën zelf mee te pakken en te laten zien van, wat gaat er nu gebeuren? Wat staat er deze wereld te wachten? Ik wil u dan meenemen naar Openbaring hoofdstuk 6 vers 12. En eigenlijk is het heel makkelijk. Als je het Griekse woord seismos pakt, dan krijg je exact deze 4 ook meegenomen in je Griekse tekst. Voordat we gaan lezen, weten we nog, hoofdstuk 6. En ik pak hem er even bij, dat we zoveel versen zullen lezen. Weten we nog, misschien dat ik u het mee kan geven. Het boek Openbaring, even pauze. Het boek Openbaring is heel makkelijk. Ja? Als je namelijk de oordelen eens achter elkaar plakt. En als u gaat begrijpen dat er 7 zegels zijn. Weten we nog, de boekrol, hoofdstuk 5. Dat Johannes in de hemel was en weende omdat er niemand waardig was geacht om het boekrol in ontvangst te nemen. En dat gezegd werd, ween niet. De zoon van het lam. De zoon van David. Is waardig geacht om het boekrol in ontvangst te nemen en de zegels te openen. En we hebben dat de vorige keer gezien, weten we het nog, met die vers 1. Ik zag toen het lam 1 van de 6 zegels opende. Het is de Zoon van God die de zegels opende. En dat u toen zo hevig schrok. Want er was een donderende stem die zei, kom. Christus zelf luidt het in. Hoofdstuk 6 zijn de zegels. Bij de laatste zegel openen 7 bazuinen. Vers hoofdstuk 8. Vers 1. Pak het er maar even bij, dan kunt u het zien. Hoofdstuk 6 zijn de zegels. Hoofdstuk 7 is een tussenvoegsel. Haal die tussenvoegsels eruit. Dat is alleen maar verklaring. Hoofdstuk 8 beginnen we bij de 7e zegel. Kwam een stilte een half uur lang. Die gaan we straks lezen. En ik zag de 7 engelen die voor de troon van die voor God staan. En hun werd 7 bazuinen gegeven. Dus de 7e zegel. Dan denk je dat is de laatste. Dat klopt. Maar er openen daarachter 7 bazuinen. Nou, dat is fijn om mee te maken. Dus er volgt eigenlijk een verlenging. Dan komt er een heel groot tussenstuk. Wel, niet helemaal, je krijgt wat meer uitleg. Begint de 5e bazuin. 9:13 zitten we bij de 6e bazuin. En dan krijgen we vanaf hoofdstuk 10 een heel groot stuk ertussen. 10, 11. En dan 11, 15. Beginnen we weer. En de 7e engel blies de bazuin. Hij blaast. Christus wordt geëerd als koning van deze wereld. En er komt er weer een heel groot stuk tussen. En u mag rustig doorbladeren naar hoofdstuk 15. En ik zit even te kijken waar het precies begint, en het begint bij 15:1. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar, 7 engelen die de 7 laatste plagen hadden, daarmee is de gramschap Gods voleindigd. We lazen net in 11:15 over de 7e bazuin. Dan is er bijna een pauzeknop in het boek Openbaring. Maar dit volgt erop. De 7 schalen. En die gaan in recordtijd, vanaf vers 6, hoofdstuk 16, vers 1. En ik hoorde met een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen, gaat, giet de zeven schalen van de gramsap Gods uit op de aarde. En dat is het eind van hoofdstuk 16. Dan hebben we de zeven schalen gehad. En het laatste vers van hoofdstuk 16 is direct ook de wederkomst van Jezus die daar aansluit. Hoofdstuk 19. Want wat er volgt daarna, 17 en 18, wat ertussen zit, is een uitleg waarom Babel verwoest wordt. Omdat het een hoer is. En als je zo die oordelen achter elkaar ziet, dan zie je de zegels. Bij de laatste zegel komen daar zeven bazuinen. Zes van groot oordeel. En als de zevende bazuin gaat, dan komen daar zeven schalen nog eens die in recordtijd elkaar opvolgen. En er zit een versnelling in progressie. En er zit een intensivering in. Wat betreft het oordeel wat eruit voortkomt. Zo heeft hij globaal even een overzicht van de oordelen die er in Openbaring zijn. Helpt u misschien een beetje van de stappen die we vandaag gaan nemen, hoofdstuk 6, terug. Ik lees alleen vers 12. Oh, niet alleen, maar daar beginnen we. En ik zag, toen hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd geheel als bloed. Dit is niet zomaar een oordeel. Dit is het zesde zegel wat open gaat. En waar een mega aardbeving, enkelvoud, zo erg is dat de zon zwart wordt als een haren zak. Oftewel, het is, wordt halverwege verduisterd, om het zo maar te zeggen. De maan wordt als bloed. Dit is een wereldwijde aardbeving. En wat kunnen we hier zien? Als je dan leest over, maar de zon die wordt een haren zak en de maan als bloed. Maar wat heb je bij grote aardbevingen, vulkaanuitbarstingen. En dit is waar ik naar leun, is inderdaad om te zeggen van dit zijn gewoon heel eenvoudig as in de lucht. Duisternis en zoveel as in de lucht. En zoveel kleuring van gassen en van allerlei stof wat in de lucht zit. Dat het gewoon duister wordt en grauw. En dat de maan inderdaad die opkomt een heel andere kleur krijgt. Dat is de kleur van bloed. Maar kijk eens hoe ernstig deze aardbeving is. En ik spring even naar vers 14. Vers 13, de verre sterren vallen van de hemel. En dit zijn geen, ik lees het er even bij. De sterren vallen, des hemels vallen op aarde. Dit zijn niet de sterren die wij zien. Dit zijn gewoon meteoren. Ja, de meeste sterren zijn groter dan de aarde. Hè? Als er een ster op de aarde valt, dan is het niets anders dan kaatsenballen. Boom, ptsch, en wij liggen eruit. Ja? Dit zijn meteoren, Dit zijn objecten, projectielen die gewoon naar de aarde toekomen. Gelijke vijgenboom, ze wij wintervijgen laat vallen wanneer hij door een harde wind geschud wordt. Maar vers 14. En de hemel week terug als een boekrol die werd opgerold. En, wat staat hier? Alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. Niet een paar eilanden. Niet een paar bergen. Alle bergen werden verplaatst. Dit is een mega seismos. Dit is een mega aardbeving. Dit is kolossaal. Dit is wereldwijd. En als je dit niet hier eens bij stilstaat om inderdaad eens even te dineren en te zeggen, Heer, dit is onvoorstelbaar. Alles schudt, alles in deze aarde bij het openen van het zesde zegel staat op zijn fundamenten te trillen. En wel zo dat inderdaad eilanden verplaatsen, bergen zich verplaatsen en afbrokkelen en beginnen te rollen. Dit is gigantisch, dit is kolossaal, dit is wereldwijd. Hier kun je niet genoeg bij stilstaan. De woorden die hier gebruikt worden geven duidelijk aan dat wat er gaat komen gigantisch is. Openbaring 8. Dan komen we bij het zevende zegel. Het laatste. We hebben er zes gehad. En het wordt intenser. De eerste zegels, de eerste zes, hebben alle catastrofale gebeurtenissen gehad. We hebben dat vorige keer ook gezien. De antichrist, hongersnood, oorlog. De aardbeving die we net hadden. Maar dan hoofdstuk 8. Bij de zevende zegel. Christus die opent het zevende zegel. Kwam er stilte in de hemel. Ongeveer een half uur lang. Kun je het voorstellen? Vanaf het moment dat engelen geschapen zijn. Vanaf het moment, het eerste moment dat God zijn schepping begon. Engelen toegetreden waren tot de troonzaal van de hemel. Is daar jubelgezang geweest. Glorie, glorie, glorie voor de Heer. Heilig, heilig, heilig. Lees wat in Jesaja. Bij het zevende zegel. Wordt het stil in de hemel. In hoofdstuk 6 was er nog een engel die met een donderende stem sprak. En hier horen we een speld vallen in de hemel als het ware. Dit is een sobere gedachte die we mee mogen nemen. Dat er ingetogenheid is en dat dit een bewustwording is ook in de hemel bij de schepselen Gods. Daar dat wat er gaat volgen erg is en verschrikkelijk. Dat het stilte geeft. Vers 2. Ik zag de zeven engelen die voor God staan. En hen werden zeven bezuinen gegeven. We hebben dat net ook gelezen. Maar er kwam een andere engel. En dit is een kort intermezzo. Voordat de zeven bezuinen gaan galmen over deze aarde, is daar een andere engel. Een engel die kwam en die nam van het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. Het altaar staat in de hemel, in de troonzaal van de hemel. En dit is het oordeel Gods wat op een specifieke wijze gegeven wordt en het wordt op de aarde geworpen. En wat kwam daar? En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en wat? En aardbeving. Er wordt verder niks gezegd over de aardbeving. Maar als ik de stilte hoor in de hemel en als ik begrijp dat het een intensivering is van de weeën die komen, dan zitten wij al lang passé het begin van de weeën. Hè? Wij zitten hier volaan in de weeën. Wij zijn 3,5 jaar gepasseerd van de 7 jaar. We zijn over de 3,5 jaar heen. Ik neem aan dat deze aardbeving en alles wat hier gebeurt zo hevig en verwoestend is. Verwoestender en heviger dan zelfs het voorgaande, al wordt het niet zo omschreven. Laten we nog eens naar een aardbeving gaan in Openbaring. Openbaring 11. We hebben daar vorige week bij stilgestaan. Over die twee profeten die opstonden, die profeteerden. Die het woord van God gingen verkondigen. Aan deze goddeloze wereld, aan ieder die de Heer Jezus niet kent. Dan weten we nog dat ze gedood werden door antichristen. Ze zouden 1260 dagen lang profeteren, 42 maand. Ze werden te dood gebracht door antichrist. 3,5 dag zouden ze hun lijken op de straat liggen. Ze zouden elkaar allemaal geschenken geven in de wereld, maar dan vers 12. En deze twee mannen hoorden een luide stem uit de hemel tot te zeggen, klim hierheen op. En ze klommen naar de hemel op in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. Want dat is een monumentaal moment. Dit is het moment dat er geen prediking van God meer op aarde zal gebeuren door deze mannen. 1260 dagen hebben ze volbracht. Nou, tel uit je winst. Dan zit je dus inderdaad vlak voor de wederkomst van Christus. En wat gebeurt er dan? En ten dien uren kwam er een grote aardbeving. Weer een monumentaal moment in de verlossingsgeschiedenis van God. En het oordeel blijft doorgaan. En dit is een grote aardbeving. En wat staat er dan nog meer bij? En een tiende van deel van de stad stort in. En dit spreekt over Jeruzalem als ik het goed begrijp. Een tiende deel van Jeruzalem stort in. En wat staat er dan nog meer bij? En 7000 personen werden door de aardbeving gedood. Hier wordt al verteld wat instort en hoeveel instort en hoeveel mensen hun leven daarbij zullen verliezen. Dan moet je nagaan dat Jeruzalem gebouwd is op een rots. Een vrij stabiele rots, als ik het goed begrijp. De aardbevingen zal zo krachtig zijn dat deze rots ontwricht zal raken. dat Jeruzalem zwaar beschadigd zal worden. Maar, we lezen even verder, want God krijgt de aandacht van de volking. En de overigen werden zeer befeest en gaven de God des hemels eer. Wie leven er in die tijd in Jeruzalem? Dat zijn de Joden. En als ik het goed begrijp, is dit ook inderdaad waar je ziet dat ze de rest van de Joden God de eer gaven. Maar een grote wee. Een grote aardbeving. Vers 14. Het tweede wee is voorbij gegaan en het derde wee komt spoedig. En dit is niet een wee zoals een wee van een bevalling. Dat lijkt even zo, want dat spel je net zo. Maar dit is die wee van WU. Dit is de eerste verschrikking is geweest. En de tweede gaat komen. Oh nee, de tweede is ook voorbij gegaan, sorry. Want, en de derde gaat komen. En dit verwijst naar de drie facetten. De zegels, de bazuinen en de schalen. Oftewel, dit was de zevende bazuin. Dit is het eind van de bazuinen. Het eind van de tweede wee en de derde gaat komen. Vers 15. En de zevende engel blies de bazuinen luide stemmen in de hemel klonken. Zeggende, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en zijn gezalfde. En hij... Oh, hij zal als koning heersen tot in eeuwigheid. De wederkomst van de Heer is aanstaande bij deze grote gebeurtenis. En hier spreekt het over het feit dat de Heer Jezus gehuldigd is als koning van het koninkrijk. Ga even verder naar vers 19, van hetzelfde hoofdstuk. En de tempel Gods die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in de tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbevingen en een zware hagel. We zien aan de ene kant de glorie van de Heer in de hemel, de ark van het verbond, als bemoediging voor de gelovigen. Als plaats van schuilen voor hen die de Heer Jezus kennen als hun persoonlijke verlosser. Daar ligt hun hoop, maar voor de rest, voor de aarde, die daar nog is. En het merkteken van het beest ook hebben. Er staat daar aardbeving. Bliksemstralen. Wat we hier zien is dat het laatste uur van de wereld, zoals wij die kennen, dat we die naderen. En deze wereld, mensen, ik kan niet anders zeggen, die krijgt het hevig te voortduren. Al Gore's gezicht zal bleek worden. Lang leven de groenen. Ja, totdat ze de Heer Jezus zien terugkomen in glorie en de weeën over deze aarde zien gaan. Als de zon verduisterd wordt door de hoeveelheid stof en gassen in de lucht. Aardbeving na aardbeving als golf, wee na wee. Dit heeft ongekende gevolgen. Voor iedereen die nog leeft, en begrijp goed iedereen die nog leeft. In hoofdstuk 6 was 1/4 van de bevolking al gestorven. Dat is 2 miljard mensen. Hè? Als ik nu even het aantal pak. In hoofdstuk 8 was het 1/3. En daar komen we straks nog een keer bij terug. Maar wat lezen we? Dit is het eind nog niet. We hebben de zevende zegels. We hebben de zeven zegels nog niet gezien. Oh sorry, de zeven zegels hebben we gezien. We hebben de zeven bazuinen gezien. We hebben de zeven schalen nog. De laatste. De derde WU. Oh, wat nog te wachten staat. Hoofdstuk 15. Laat ik even een introductie maken naar hoofdstuk 16. Waar de zeven schalen naar voren komen. Ik kan u zeggen dat de intensiteit toeneemt. De snelheid neemt toe. De frequentie. Ze volgen elkaar sneller. Terwijl deze laatste zeven schalen, als ik het goed begrijp, die komen in een heel rap tempo. Ja, als de weeën ook bij de vrouwen inderdaad van gestaag naar sneller gaan. Elkaar steeds sneller opvolgen en langzaam maar zeker, ik kan niet anders zien wat ik hier op aarde zie, is dat aarde langzaam maar zeker een ruïne gaat worden. Hoofdstuk 15 vers 1 als introductie. En ik zag een ander teken in de hemel. Groot en wonderbaar, zeven engelen die de zeven plagen hadden, want daarmee is de gramschap Gods voleindigd. Hier zijn de laatste engelen die de zeven schalen van God krijgen. De laatste toorn van God. Vers 7 tot 8. En een van de vier dieren gaf zeven engelen. En die vier dieren, dat waren de vier dieren die rond de troon van God zijn. Die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods. En vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen der van de zeven engelen volleindigd waren. Dit is een climax. Hè? Er was eerst stilte in de hemel. En nu is er rook in de tempel. En de heerlijkheid van God knalt er op los. Als ik het zo mag zeggen. En dan vers 16. Of hoofdstuk 16. En we hebben daar al een paar keer eerder bij stilgestaan. Het gaat in rap tempo. Vers 2, de eerste schaal. Vers 3, de tweede schaal. Vers 4, de derde schaal. Vers 8, de vierde schaal. Vers 10, de vijfde schaal. Dan denk je, zullen ze zich bekeren toch? Bij zoveel oordeel. Wat zien we bij vers 10? In de vijfde schaal goot zijn schaal uit over de troon van het beest en zijn rijk werd verduisterd. En ze kauwden op hun tong van de pijn. En zij lasterden God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun gezwellen. En zij bekeerden zich niet van hun werken. De zesde giet zijn schaal uit over de Eufraat, weet wat nog? Droogt op. Een groot leger van demonen komt de richting uit. Maar dan, vers 17. En mis dit niet. Dit is de final. Dit is het laatste wat hier op aarde gebeurt voor de wederkomst van Christus. De zevende goot zijn schaal uit in de lucht. En er kwam een luide stem uit de tempel van de troon zeggende: Hij is geschied! Hij is compleet! Het oordeel is eens en voor altijd geweest hier op aarde. Dit is feitelijk Gods handtekening dat het volbracht is. Dit was bijna hetzelfde wat de Heer Jezus zei aan het kruis. Het is volbracht. Dat waren Jezus' woorden voor een ieder die verlost is. En hier is het is geschied. Dit is het laatste waarvan God zegt, mijn toorn is bekoeld hier op aarde. Nog niet voor eeuwig, maar op aarde is hij bekoeld. Vers 18. Er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen. En er geschiet een grote aardbeving, een mega seismos. Maar let eens op hoe dit omschreven wordt. Zo groot als er geen geweest is. Sedert een mens op de aarde was. Zo hevig was deze aardbeving en zo groot. Kun je het voorstellen? Begrijp goed. De eerstvolgende stap die gaat komen is Christus op het witte paard uit de hemel daverend. Deze aardbeving, die zo groot en zo hevig is, is het laatste oordeel van God en luidt samen met de anderen de wederkomst van de Heer Jezus in. En deze is zo groot, zo hevig, dat Johannes eigenlijk woorden tekort schiet. Hij moet gaan vergelijken en hij kan alleen maar zeggen, zo groot heeft deze aarde nog niet meegemaakt. Nooit is iets dergelijks op aarde gebeurd. Deze aardbeving overstijgt alle aardbevingen in de hele geschiedenis. Deze is ongeëvenaard, ongezien en onvergelijkbaar. Het laatste oordeel op deze aarde en de aardbeving die erbij komt, zal alle verstand te boven gaan. De verwoesting is onmeetbaar en onbeschrijfbaar. En hij doet een poging, lees maar mee, vers 19. En de grote stad viel in drie stukken uiteen. En wat ik hier begrijp, en dit is wel eens zoeken, spreekt het nu over Babel, want dat is het volgende wat gaat komen. Ja. En de steden der volken storten in. In mijn optiek gaat dit over Jeruzalem. Want de rest is de steden van de volken. Dat dit over Jeruzalem gaat. En dit is misschien een glimlach wat op mijn gezicht. Dit is niet het oordeel over Jeruzalem. Dit is een geografische heroriëntatie. En dat lezen we zo nog verder. En een vernieuwing dat Jeruzalem klaargemaakt wordt, dat er een bron van leven uit het midden van Jeruzalem kan opstijgen, om aan alle kanten licht te vloeien, om de woestijn levend te maken. Dit is al een voorbereiding op hetgeen gaat komen, is dat Christus zijn troon zal bestijgen. Lees even verder. Alle steden van de volken storten in. Niets kan blijven staan voor deze laatste aardbeving. Hoe mooi we de berekeningen ook maken, dat gebouwen en wolkenkrabbers zullen blijven staan en bepaalde aardbevingen zullen overleven. Ik kan je garanderen, hier blijft niets staan. Nul. En waarom? Laten we eens naar vers 20 gaan. Vers 19, dan krijgt Babel de volle lagen. De hoofdstad van de antichrist werd niet meer in gedachtenis gebracht. Dat is serieus. Maar vers 20. We hadden ze straks gelezen dat het eilanden verplaatst werden. Dan lees hier eens. Vers 20. En alle eilanden vluchten weg. En bergen werden niet meer gevonden. Kun je het voorstellen? Deze laatste aardbeving maakte Mount Everest tot een zandkasteel. Alle bergen die er op aarde zijn, worden gelijk gemaakt. Als zand op het strand waar een golf overheen gaat en terugspoelt en het zandkasteel is geniveleerd. En als dat nog niet genoeg was, zegt God, dan gaan we er nog een keer met een aardbeving overheen. Met deze laatste, alles wat er nog eventueel zal staan naar de voorgaande, alle steden worden niet alleen verwoest, maar alle bergen worden gelijk gemaakt. Eilanden vluchten weg. Bergen werden niet meer gevonden. En het eerstvolgende. Wat er dan gaat komen is dat Christus op het grote witte paard deze universum, zou ik bijna zeggen, binnendavert. En wij met hem, in onze witte klederen. Maar kun je het voorstellen? En ik hoop trouwens, laat ik het zo even zeggen. Ziet u dat aardbevingen niet zomaar aardbevingen zijn in de Bijbel? Maar dat het serieuze waarschuwingen zijn van God. Zeker in de eindtijd. Hij gaat komen. En de allerlaatste. De mega. Wordt niet eens omschreven als zijnde van mega. Mega. Het wordt onvergelijkbaar omschreven. Maar wat doet het? En ik hoop dat u dat ook ziet. Deze laatste aardbeving bereidt de komst van de Heer Jezus voor. Deze aarde wordt vlak, zoals het in het duizendjarig rijk zal zijn, waar een nieuwe aarde voor een groot gedeelte zijn intrede al doet. Waar Jeruzalem de enige verhoogde plaats zal zijn, want daar vloeit het water vandaan, het levendmakend water. Jeruzalem zal de enige verhoogde plaats zijn in het millennium. Deze laatste aardbeving, die zorgt daarvoor. Maar dat gaat mijn verstand te boven. Dat is interessant, hè? Als je zo eens door de Bijbel heen gaat en de aardbevingen ziet. Ik vond het fascinerend. Ik hoop dat ik dat heb over kunnen brengen. Maar wat zien we bij de vernieling van de aardbevingen altijd in het kielzog meekomen? De verhongering door de hongersnoden. Markus 13, vers 8. Wat staat er? Er zullen nu hier en dan daar aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen. Er zullen hongersnoden wezen. En u mag gewoon in openbaring blijven. Want we gaan kijken naar de hongersnoden in openbaring. Die gaan komen. Kort. En misschien wel hevig. De hongersnoden zijn een direct gevolg van de oorlogen, de geruchten van oorlogen en de aardbevingen. Weet u wat nog? Eerst is er vrede, dan komt er oorlog. Maar wat is altijd bij oorlogsgebieden? Is altijd voedsel is schaars. En dat wordt schaars. Zeker als er dan nog zo catastrofale aardbevingen zijn, waar oogsten mislukken. En wat we ook zullen zien, waar klimaat gigantisch verandert. Openbaring hoofdstuk 6. We hebben hier al over gelezen. Ik wil er toch bij stilstaan, omdat dit hetgeen is wat hierop volgt. De aardbevingen is de megafoon van God naar deze wereld. Van het eindoordeel gaat komen. En het wordt alleen maar erger. En als je in Openbaring, en dat is leuk om te zien. Nee, dat is niet mooi, dat is niet leuk in de zin van dat is fijn. Maar dan zie je in de hoofdstukken daartussen. Tussen de oordelen. Zoveel genade terugkomen. Hoofdstuk 7. De genade van God is continu nog aanwezig. Maar eerst de verhongering door hongersnoden die meekomt in het kielzog van de aardbevingen. Openbaring hoofdstuk 6 vers 5. Toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen, kom, en ik zag en zie een zwart paard. En die erop zat, had een weegschaal in zijn hand, we hebben er al even bij stilgestaan. En ik hoorde een stem te midden van de vier dieren zeggen, en dit is Jezus Christus zelf. Te midden van de vier dieren. Want dat is de troon van God. 1 maat tarwe voor een schelling en 3 maten gerst voor een schelling. En breng geen schade toe aan de olie en de wijn. Aan het eind zullen de mensen een dag moeten werken voor hun eten. Een schelling was exact het loon voor 1 dag. Dat is wat een maat tarwe kost. Hoeveel uur werken wij vandaag op deze week voor ons dagelijks brood? Een paar. In verhouding, is het niet? In de eindtijd zal het voedsel weer zo duur zijn dat het een dagloon is om een schamele maaltijd op het bord te kunnen zetten. Het voedsel wordt afgewogen, het voedsel wordt gerantsoeneerd. Een maat, meer niet, 3 maten gerst voor een schelling. Iedereen krijgt een beperkte hoeveelheid voor een hoge prijs. We gaan verder, vers 7. En toen het vierde dier het zegel opende, hoorde ik de stem van de vier dieren zeggen, kom. En ik zag en zie een vaal paard en die erop zat. Zijn naam was de dood. En het dodenrijk volgde achter hem. En hem werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden met het zwaard. Dat was de oorlog. Die we zo straks zagen. En met de honger. En met de zwarte dood. En dat zijn hoogstwaarschijnlijk de ziekten die voortkomen uit de oorlogen. En de aardbevingen. Want wat is het eerste wat uitbreekt? Ziekte. Epidemieën. De zwarte dood. En de wilde dieren. Die honger lijden en dus achter de mensen aangaan. Hongersnood. Maar ga eens verder naar hoofdstuk 8. Wat ik u al zei. Hoofdstuk 8 is de volgende generatie of de volgende dosis van oordelen. En dat gaan we gewoon even lezen. Vanaf vers 7. Dit gaat over de bazuinen. De eerste blies de bazuinen en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed. En het werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de aarde verbrandde. En het derde deel van de bomen verbrandde. En al het groene gras verbrandde. Wel, dat is een behoorlijke aanslag op de voedselvoorziening. En tweede engel blies de bazuinen en er werd iets als een grote berg brandend van vuur in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed en het derde deel van de schepselen in de zee die leefden hadden stierf. Heel aanslag op de voedselvoorziening. Rottend vis overal. Water dat ondrinkbaar gaat worden als we verder lezen. Een derde deel van de schepen die verging, maar dan vers 10. En een derde engel blies de bazuin en er viel een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel. En ze vielen op de derde deel van de rivier en de bronnen van de aarde. Er is geen fatsoenlijk drinkwater meer. Het is niet alleen een verhongering in de zin van geen voedsel, maar er is geen drinkwater meer. De naam was Alzelm van de ster. Een derde deel der wateren werd Alzelm en veel mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was. Maar dan een vierde deel. Een vierde engel blies de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen. En het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel ervan verduisterd werd. En de dag voor het derde deel geen licht had en nauwelijks en de nacht gelijks. En desgelijks. Nou, als je dit ziet en dit leest, dan kan ik u maar één ding zeggen. De hele natuur ligt op zijn is uit balans. De temperatuur op aarde schommelt aan alle kanten. Meteoren die inslaan en koud- en warmtestromingen enorm ontwrichten. Ik kan u alleen maar zeggen, het klimaat zal drastisch veranderen. We hebben een tijd geleden, en ik promoot niet graag films, wat was het? The Day After Tomorrow gezien. De grote vloedgolf die over de aarde kwam en alles ging bevriezen. Dat is fascinerend, want het staat helemaal niet zo gek ver bij de realiteit vandaan. Wat gaat komen? Als de zon verduistert en het wordt donker, dan is het geen plant die meer groeit, hè? Voedsel kun je niet meer produceren. Dat groeit niet bij de Carrefour in die vitrines, hè? En als je dit leest en je leest die opstapeling en je gaat eens nadenken wat dat doet tot de aarde, tot het klimaat, dan kan ik maar tot één conclusie komen. Er zullen vernietigende stormen komen. Ja, als het gaat, we lazen dat ze straks al een paar keer over donder en bliksem. Herhaaldelijk. Dan kan ik me niet anders voorstellen dat de natuur zo verschrikkelijk omver is, dat overal tornado's zijn en hevig onweer. Ongekende klimatologische veranderingen die alleen maar negatief zijn voor de voedselproductie. Hongersnoden zullen komen. Dat stond er in Markus hoofdstuk 8, sorry, 13 vers 8. 2 minuten voor 12. Als je dit zo eens op je in laat werken, en je leest over de aardbevingen, en je leest over de hongersnoden die gaan komen, dan is de volgende vraag: en wat doet dat voor u? Is het niet? Wat heb ik daar nu aan? Als het goed is, dan gelooft u hetzelfde als mij. En als u dat niet doet, ook goed. Ik ben snatched before the storm. Ik ben voor die tijd vertrokken. Ik heb u dat aangetoond. Vanuit Gods woord, dat er een opname is voor de grote verdrukking. Maar dat betekent niet dat wij rustig kunnen gaan zitten en denken van in ons schuttersputje. We zitten veilig. We zitten in het winning team. Ah ja, dat zitten we. Maar wat doet dit nu met ons? En als je deze preek zo leest en kijkt naar wat er gaat komen en inderdaad Gods karakter daarin ziet, dan kan ik alleen maar stellen dat het onze aanbidding voor God, dat het effect heeft op onze aanbidding van God. Als ik dit zie, dan kunnen we toch niet oppervlakkig blijven in onze aanbidding? Dan is het toch niet van wel, de Heer houdt van iedereen, hij heeft een geweldig plan en hij houdt van u en hij wil dat u gered wordt en alles mensgecentreerd. Nee. Als we Gods glorie zien in de oordelen die gaan komen, dan verdwijnt alle mensgerichte aanbidding. Het zal onze gedachten en onze aanbidding sturen naar Gods eer en glorie. En tussen de hoofdstukken stond een fenomenaal iets waar mijn oog van de week of vanochtend opviel. En dat is in hoofdstuk 16 vers 5 en 6. Of eigenlijk 5, 6 en 7. Bijna aan het eind hoor je zo'n jubelklank in de hemel. En niet iets van, Heer, wat bent u aan het doen? Dan lees je dit. Vers 5 van hoofdstuk 16. En ik hoorde de engel der wateren zeggen, rechtvaardig zijt gij die zijt en die waart, gij heilige. Dat gij dit oordeel hebt geveld. Wow. Vers 7. En ik hoorde het altaar zeggen, ja, Heere God, almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Zo zou het effect moeten hebben op onze aanbidding. Of wat denk je van onze wandel met God? Als God zo zonde straft aan het eind van deze wereld, dan begrijpen we dat zonde niet iets is waar God zomaar overheen kijkt. Dan gaat hij daar niet lichtvoetig mee om. Dat betekent niet dat ik hier weg laat gaan met een gebogen hoofd. Maar wel dat ik de ernst van de zonde zie in de oordelen die over de aarde gaan. Niets anders dan een eenvoudige toepassing kan maken en zeggen van... God, kijkt zonde niet door de vingers? Nu niet, nooit niet en tot in eeuwigheid niet. Wat doet dit nog meer? Het brengt soberheid tot onze werken. En mits dat ik in deze preek bezig was, was ik met zo'n studeerkamer aan het verven en het ploeteren om de zaak op orde te krijgen. Onze bouwvallende André Dumont-laan, die waarschijnlijk voordat de Heer terugkomt al zal gaan. Tenzij hij morgen terugkomt, dan veronderstel ik dat hij nog de 7 jaar door kan zitten. Voor iemand anders, hè. We waren in het proces van een andere auto kopen. En toen vroeg een dierbare zuster. En wat voor kleur wordt de auto? Ze buigt inmiddels haar hoofd. Zal ik eerlijk zeggen, dat interesseert me geen lar. Zo kwam het er ook uit. Dat was eigenlijk omdat je hierbij stilstaat in zo'n preek. En dat was niet naar jou bedoeld, dat weet je ook. Maar als je hierin zit, en je kijkt naar het oordeel Gods. Wat interesseert mij dan de kleur van een auto nog? Wat voor waarde heeft het? Wat voor verf ik op de muur heb? En wat voor vloerbedekking ik daar heb liggen? Als het maar plakt en blijft plakken. Als het maar ligt en blijft liggen. Als het er maar uitziet dat het mijn tijd uitzit. En ik hoop dat dat nog een tijd is. Dus we hebben maar voor een iets betere kwaliteit gekozen. En we hebben allerlei verven gemengd. En uiteindelijk hebben we een kleur op de muur. Ik kan het niet bijbestellen. Maar dat hoeft ook niet. Als het lelijk wordt, dan koop ik meer boeken. En dan zet ik gewoon de hele wand vol met boeken. Ja. Maar het bracht mij ook op dat moment tot een bepaalde soberheid in waar we mee bezig zijn. En dat komt er dan wel eens heel bot uit, ook naar mijn kinderen en mijn vrouw. En dan denk ik, wat ben ik hier aan het doen met zo'n huis aan het ploeteren? En wat is het toch allemaal? Dit heeft geen enkele eeuwig. Het enige wat we mee kunnen nemen naar deze wereld zijn zielen. Niet alleen de onze, maar degene die we zien. De moslims die de Ramadan beginnen, wat? Om hun lichaam te reinigen. Ah ja, alsof dat je reinigt. Nee. Als ik hier aan bedacht, dan denk ik, de essentie blijft alleen maar over, is het niet? Als je goed stilstaat bij de eindtijd en ziet wat voor verschrikking er over de wereld gaat komen, dan kan ik alleen maar zeggen, Heer, de essentie blijft over. De essentie blijft over. Wat ik aan heb, hoe mijn vrouw er aan de buitenkant uitziet, of ze nou rond, dik, vierkant is. Maar dat ze de Heer kent, dat ze godvruchtig is en dat ze hem lief heeft. Dan kijk ik naar mijn kinderen en zeg, dat is het enige wat ik mee kan nemen samen met Gods woord, voor de rest niks. Alles zal achterblijven. En als het achterblijft, dan maakt de Heer er nog een zootje van ook. Tenminste wat ik dacht dat ik georganiseerd had. De verkondiging van het evangelie, ik heb het al genoemd. We hebben het vanochtend al gebeden. Je wilt toch niet dat iemand hier doorheen gaat? Je gunt het toch niemand? Je wilt het evangelie toch goed begrijpen en goed verkondigen? Inderdaad zeggen van, als u hier bent en u kent de Heer Jezus niet als uw persoonlijke verlosser, dan pleit ik met u. Dan pleit ik met u om u te bekeren tot Jezus Christus. De toekomst van deze wereld is een verschrikking. Hel op aarde breekt nog maar los. Pas bij de laatste aardbeving. En dat is nog niks. Bij het eeuwige oordeel. Bij de grote witte troon die volgt. Als u de Heer Jezus niet kent als uw persoonlijke verlosser. Dan is dit het moment dat ik zeg van. Doe het vandaag. Neem hem aan. Denk niet van, ik ben religieus, ik sta met één been in de wereld, ik heb van Christus gehoord. En ieder die het merkteken van het beest heeft, zal deze oordelen over zich krijgen. De rest die wordt gemarteld. En die is voor die tijd al lang vertrokken, want die overleeft het bijna niet. Als u twijfelt. Hou uzelf niet voor de gek. Maar toets het. Weet en zie of uw geloof echt is. En hoe weet je een geloof? Dat is niet door een beschermende hand. Geloof mag getoetst worden. Geloof moet getoetst worden. De zaaier ging uit om te zaaien. En de toetsen kwamen. Het kwam op een rotsachtige bodem en het werd vertreden. De vogels namen het weg. En het werd op een ondiepe, vruchtbare grond gegooid. Maar er zat een harde steenlaag onder en het groeide en het floreerde. En het lijkt alsof die persoon religieus is, naar de kerk komt. En hij praat en hij zegt de juiste dingen en hij doet de juiste dingen. Maar het schiet geen wortel. En dan zijn de mensen die zijn laaiend enthousiast. Maar daaromheen groeien allemaal dorens en distels. En die lopen dan ook inderdaad op een zondag te twijfelen. Zullen we naar de kerk gaan of zullen we de markt gaan bezoeken hiervoor? Want er zijn ook leuke dingen te kopen. En tenslotte, dat kan maar één keer. Troep wat daar te koop is. Rotzooi. Ballast voor dit leven. Ook al hebben we het wel eens nodig. Dan kunnen we niet zonder. En is het ook geschenk. Maar laat het nooit de plaats innemen van de Heer Jezus. En de ernst van het leven. Kom tot Christus. Kom nu. Dit is de dag. Dit is het moment. Vader, dank u. Dank u. Voor zo'n ernstige boodschap, Heer. Dat ook mijn hart van deze week en deze ochtend zo gegrepen werd van Heer, waar zijn we mee bezig? Halverwege over de helft van mijn leven. En dan mij afvragende Heer, hoe kan ik beter bruikbaar zijn voor u? Hoe kan ik meer ernst van het leven maken dan het is? Mijn zoons die weten het, hoe vaak ik spreek over de jeugd die leeft in Lalaland. En Heer, dat is een tijd en een seizoen om ontspanning te hebben en om nog niet de druk van het leven te voelen, Heer. Maar het lijkt alsof als je uw woord leest en daarin duikt en het juk van het leven oppakt en de ernst ontgaat ons dan niet, Heer, dat dit een ernstig leven is. En dat het gaat over een eeuwig leven, een eeuwig dood. En dan dank ik u dat we mogen leven, maar ook dat wij geestelijk tot leven zijn gekomen. Dat wij wederom geboren zijn. Dat uw geest ons levend gemaakt heeft. Dat wij Christus hebben aangenomen. En als er mensen zijn hier of luisterend via de cd of via het internet die u niet kennen, Heer Jezus, als hun persoonlijke verlosser. Of twijfelen, dan wil ik dat u, dan wil ik niet, Heer. Dan vraag ik u, dan smeek ik u, dat u hen naar uzelf wilt toetrekken. Dat u de ernst van het leven wil laten zien. En dat Christus onze enige ware nood en oplossing is in deze wereld, in dit leven. Heer Jezus, want als u terugkomt, en als de hemel openknalt, en u op het witte paard komt, en u spreekt, dan is het te laat. Voor u, Heer, glorie, Vader.